Gemeente, we openen vanmorgen de Bijbel in Matteüs 2 en we lezen daarvan de eerste 15 versen. Matteüs 2, de eerste 15 versen. En in mijn Bijbel staat daar boven nog de wijze uit het oosten. Ik zou je van tevoren alvast zeggen, ik hoop in deze preek voor de rest niet meer wijze te noemen, maar echt magiërs. Ik zal dat ook uitleggen waarom ik daar bewust voor heb gekozen en deze titel eigenlijk gewijzigd zou moeten worden. Misschien dat u ook thuis wel de liturgie al bekeken en dacht van waarom zet die studenten nou eigenlijk neer de magiërs ontvangen richtingwijzers van God of God geeft richtingwijzers aan de magiërs. Ik zal straks uitleggen waarom. Dus als hier wijze staat, dan moeten we daar eigenlijk magiërs lezen. Matteüs 2, vers 1 tot en met 15. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, let op, Matteüs gebruikt dit woord een paar keer, zie, wijze, magiërs uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet, en u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg. En zie, let op, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden zij het kind van Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De kerntekst voor vanmorgen staat in Matteüs 2, vers 1b tot en met 2. Er staat, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zij zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Zoals al gezegd, het thema voor deze preek is, magiërs ontvangen een aantal richtingwijzers van God. En vier punten waar we bij stil zullen staan, een aantal magiërs, de uitleg dus waarom magiërs, een ster, een bijbeltekst en een droom. Dus magiërs ontvangen een aantal richtingwijzers van God. Allereerst een aantal magiërs. In de tweede plaats een ster. In de derde plaats een bijbeltekst. En tot slot zullen we stilstaan bij een droom. Gemeente, zingen we straks na het amen van de preek uit Psalm 45 en daarvan het zesde vers. Ook in deze psalm gaat het over het aanbidden van Christus als de koning. En deze keer zal ook weer een vreemd volk, de Tyrus, hem hulde doen. en hem offeren schat op schat, maar mogen wederom zingen over het goud wat die koning zo heerlijk maakt in zijn koninklijke kleding. Na de preek dus, na het amen van de preek, Psalm 45 en daarvan het zesde vers. Gemeente, jongens en meiden, vanmorgen een bekend gedeelte toch? Een tekst die gaat over drie koningen. Mannen die vanuit elke regio van de wereld naar Israël zijn gereisd. Mensen die een ster zijn gevolgd tot ze in Jeruzalem aankwamen. Mannen waarvan we toch hebben gelezen dat ze Caspar, Melchior, Balthasar heten. Wijzen die kwamen in een stal waar een baby lag. Ja, en wat zo'n bekend verhaal is, hebben we toch ook het feest gisteren van drie koningen? Begrijpelijk, hè, want ja, drie cadeaus, drie koningen. Drie belangrijke mensen dus, die hun paleis hebben verlaten om naar een stal te gaan. Ik kan me zo maar voorstellen dat u me nu aan zit te kijken en denkt van waar heeft hij het over? Ik heb dat net helemaal niet gelezen. Ja, tuurlijk, er kwamen mensen die op reis gingen. Ja, tuurlijk, het gaat over een ster. Ja, het gaat over de geboren koning. Maar is dat de kern van deze geschiedenis? Gaat het eigenlijk om deze mannen? Gaat het om die geschenken die ze brachten? Nee, toch? Deze geschiedenis kent een bijzondere diepe laag in de Bijbel. En daar willen we vanmorgen met elkaar bij stilstaan. Toen ik een paar weken geleden al meldde dat ik over deze geschiedenis een preek wilde gaan houden, toen zei een van de broeders tegen mij: mooi dat je die geschiedenis een keer behandelt, maar het is me eigenlijk nog nooit zo duidelijk, waarom kwamen nou eigenlijk deze wijze mannen naar Jezus toe? Waarom deze? Waarom staat dit in de Bijbel? En dat is een vraag geweest die me de afgelopen weken best wel heeft bezig gehouden. Want, ik zeg het maar eerlijk, ik vond het een heel boeiende vraag. We kunnen het lezen, kunnen zeggen, hey, mooi dat deze mannen naar Jezus toe kwamen. Maar als je er dieper over nadenkt, waarom nou eigenlijk deze mannen? Want ja, kijk, als we natuurlijk de geschiedenis van de herders uit Lucas 2 lezen, dan is het duidelijk, hè? Waarom zij naar de stal gingen? Want zij krijgen van die engel te horen in Lucas 2 vers 11. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Herders in Israël die van een engel te horen krijgen dat er een kindje is geboren die de zaligmaker is. Dat hij de Christus, de Messias is. En de herders gaan en vinden inderdaad het kindje, het baby, Jezus. En als we de geschiedenis van Simeon ook weer in Lucas 2 lezen, is het ook heel duidelijk. Want daar staat, en hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde, de Christus, de Messias, van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. De Heilige Geest bracht Simeon in de tempel, zodat hij ook daar werkelijk Jezus, de Christus, de Messias zou zien, vasthouden en over hem zingen. De Heilige Geest bracht Simeon in de tempel. Maar nu onze tekst. Kunt u aanwijzen waarom deze mannen nu eigenlijk naar Jezus toe kwamen? Wat is nu eigenlijk de reden dat zij het land, hun verre land, vertrokken om op reis te gaan? Ze zeggen zelf in vers 2 dat ze zijn gekomen om het te aanbidden. Ze zijn gekomen om zich aan die geboren koning van de Joden te onderwerpen. Om zich voor hem neer te buigen. Zij zijn gekomen om bij Jezus als de Messiaanse koning neer te vallen. Want in vers 11 staat het ook. Zij vielen neer en aanbaden het. Want als zij het kindje Jezus gevonden hebben, dan werpen ze zich op de grond neer, zoals men dat deed, voor goddelijke wezens in die tijd. En dan aanbidden ze hem. Zo op één richting wijzen van God zijn zij op reis gegaan. Ze twijfelden geen moment. Ze gaan op reis om de geboren koning van de Joden te aanbidden. En als ze hem gevonden hebben, dan gaan ze hem ook daadwerkelijk aanbidden. Jongens en meiden, als wij gaan bidden, dan weten we toch wel dat we in gesprek zijn met God. Dan weten we toch wel dat we ons voor de heilige buigen. En dat kunnen we doen door op onze knieën te zitten, door onze handen te vouwen, of je handen omhoog te houden, je ogen te sluiten of juist naar de hemel op te slaan. Dat we het ook weten, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik bij u neer. Om bij u te zijn is de hoogste plaats. En daarom buig ik mij voor u neer. Het aanbidden in deze tekst is niet zomaar iets. Ik las ergens dat aanbidden is als benzine in een auto. Zonder aanbidden kunnen we niet, zoals een auto niet zonder benzine of tegenwoordig elektriciteit kan. Zonder aanbidding is er geen christelijk geloof. Want aanbidden is God de eer geven die hem toekomt. In ons buigen gericht zijn op God. Het is gericht zijn op de glorie van God. Dat is dat u, jij hier in de kerk zit en met je hele hart de psalmen zojuist hebt gezongen. Of de organist de psalmen met bezieling heeft begeleid. Dat u vol verlangen het Bijbelgedeelte wat we zojuist hebben gelezen, heeft meegelezen om meer van Jezus te leren kennen. Om nog meer op hem gericht te zijn. Om zijn heerlijkheid, zijn grootheid, zijn heiligheid en zijn majesteit te aanbidden. En dan gaat het niet meer om de aanbidding. Dan gaat het om de aanbidding die ik in onze tijd toch wat minder zie. Want we hebben tegenwoordig soms meer een aanbidding waarin het gaat om mijn gevoel. Om me lekker bij te voelen. Of, ik heb het thuis gedeeld, zoals ik een filmpje van de week op Instagram zag. Er was een silent disco. En de eerste gedachte toen ik dat filmpje voorbij gekomen was, ik zeg het heel eerlijk, was, nou, dit zal wel van een evangelische groep zijn. Maar dat was niet zo. Het was een silent disco georganiseerd door de hervormd gereformeerde jeugdbond. Terwijl de HGJB. Even voor de duidelijkheid, bij een silent disco hebben de bezoekers een koptelefoon op hun hoofd en zijn er geen speakers in de ruimte. De muziek die de DJ maakt, die wordt via allerlei speciale zenders draadloos naar die koptelefonen doorgestuurd. Dus als je erbij zou staan, dan hoor je alleen maar het geschuifel of het gespring of wat dan ook, maar niet de muziek. Die hoort iedereen in zijn eigen hoofdtelefoon. En de AGJB die had dit georganiseerd voor hun kerstconferentie. En eronder stond, welke dancing queen of king heb jij gespot? Als ik eerlijk ben, dan zag ik eigenlijk alleen maar een filmpje met een hoop lichtflitsen, springende jongeren. Een jongere die nog even een flesje bier tijdens het springen en dansen aan zijn mond zette. En als opmerkingen stonden er rond het filmpje. Zo, jij was lekker bezig. Vet, wat een feestje, wat een avond. Ik zag daar zo op het eerste gezicht, niet om te oordelen, maar op het eerste gezicht niet de koning der koningen. Niet de koning der Joden die aanbeden werd. Ik zag daar een DJ die met zijn muziek aanbeden werd. Waarmee de jongeren op de foto gingen en de DJ ook graag zelf een selfie met de zaal maakte. Terwijl de muziek verder klonk. Ik kom er zo nog even op terug, hoor. Maar gemeente, wat een contrast met onze tekst, toch? Deze mannen hier zijn op reis gegaan, niet om een vet feestje te bezoeken. Maar zij zijn gekomen om van koning Jezus te buigen. Om hem te erkennen als hun koning. En nogmaals, ik oordeel niet over die jongeren, hè. Het kan best zijn dat zij ook daarheen gegaan zijn om de koning te aanbidden. Maar het was even een gevoel wat ik erbij had. En begrijp me dan ook goed, ik ben niet tegen andere muziek dan de psalmen. De Bijbel spreekt zelfs over een combinatie van psalmen, gezangen en geestelijke liederen. De Bijbel spreekt ook over dansen en het maken van muziek met meerdere instrumenten. We zingen het toch in Psalm 47 vers 1. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. Of Psalm 68 vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 87 staat in de niet beruimde versie. De zangers evenals zij die in rijen dansen, die zingen. Maar, voor de duidelijkheid, hier wordt dan wel verwacht dat dit juichen en handklappen is voor God. Met andere woorden, het moet gebeuren voor God. Niet omdat we het lekker vinden om even lekker te springen, te dansen, te klappen. Een feestje te hebben die lijkt op de feestjes van deze wereld. Nee, deze magiërs in onze tekst hebben ingezien dat deze geboren koning het waard is om aanbeden te worden. Terwijl zij uit een land kwamen waar misschien heel andere normen wel aanwezig waren. Zij zijn gekomen om aan hem hun leven te geven. Want zij hebben gezien dat hij de koning van de Joden was die komen zou. En ook mensen, gelukkig, in ons midden, hebben hem erkend als hun koning. Als hun verlosser. Als hun zaligmaker. Dat we dan ook straks, we doen het in de kerk niet, maar knielen in aanbidding voor hem neer. Om ook straks weer heel dicht bij hem te zijn. Dat u ook alles om jou heen vergeet. Alleen maar op hem gericht bent. Ook als je nog niet met hem leeft, nog een heiden bent, mag je vanmorgen horen over de eerste heidenen die Jezus gingen aanbidden. En zij hadden helemaal niet zoveel nodig om naar Jezus toe te gaan. Want deze mensen waren heidenen uit het oosten. Uit het land waar de zon opkomt. Vermoedelijk kwamen ze uit het huidige Irak. Destijds de stad Babylon in Arabië. En, dan komt hij in het Grieks, staat echt duidelijk dat het magiërs waren. En in die tijd waren dat de adviseurs van de koning. Dus geen koningen zelf. En zo heeft het feest van drie koningen eigenlijk een verkeerde naam. En dit waren, voor de duidelijkheid, heel zeer geleerde mensen uit priesters. Zij waren gespecialiseerd in de astrologie, dus de sterrenkunde, en in het interpreteren van dromen. Of in het uitvoeren van magische kunsten. En even voor de duidelijkheid, dat is niet vergelijkbaar met de magie zoals wij dat zowel zien in onze tijd. Maar in die regio was het al eeuwenlang een groep mensen die dit werk en deze taak hadden. En dit Griekse woord, er staat het woordje magos, dus magier, dat komen we ook tegen in de Griekse vertaling van Daniel 2, vers 2. En daar roept koning Nebukadnezar naar een nachtmerrie, de droom van het beeld die ik laatst al een keer in de preek heb aangehaald, dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de godeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Dus in die tijd waren deze magiërs al priesters die bedreven waren in magie en waarzeggerij. Waarbij het vooral ging om het voorspellen van de toekomst van de Babyloniërs. Zij waren het beste in de droomuitleg. In het uitleggen van de voortekenen. En het bezweren in de astrologie. Joden mochten zich, zou ik zeggen christenen, hier niet mee bezighouden. Al moet ik eerlijk zijn, in heel veel synagogen zijn er wel de beelden van de dierenriem te vinden. zijn mozaïek, op de grond. Maar de boeken Leviticus en Deuteronomium laten allebei zien dat waarzeggerij, het duiden van wolken, wiggelarij enzovoorts streng verboden zijn. Er staat zelfs, het is een gruwel voor de Heere. En dat betekent dus ook dat het heel wat geweest moet zijn voor Daniël, dat hij werd aangesteld als het hoofd van al die magiërs, bezweerders en toekomstvoorspellers. Maar we lezen wel het getuigenis dat Daniël in alles God zocht. En dat mogen ook wij vanmorgen doen. Matteüs, en dat vind ik dus zo indrukwekkend in deze tekst, die laat deze geschiedenis met deze magiërs dus niet achterwege. Maar hij schrijft het juist als een teken dat ook deze heidenen, die dus werkelijk alles deden wat een gruwel was voor God, door God geleid worden. Dat maakt duidelijk dat wij het ondanks alle duisternis in onze tijd, met alle duivelaanbidding, goddeloosheid en spot met het geloof, alles mogen verwachten van God. Want hij brengt deze magiërs naar voren als de vierde groep die zijn zoon mag zien en aanbidden. Na de herders, Simeon en Anna. God leidde deze heidenen door een ster. Daarbij staan we stil in ons tweede punt. Een ster. Want we lezen in vers 2. Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Deze magiërs hebben op een avond weer de sterren geobserveerd en geprobeerd om die sterren te interpreteren. En toen zagen ze daar opeens een ster die heel anders was dan de andere sterren. En juist die ene ster bracht al die magiërs in beweging. En ik zei net al, ze hebben geen moment getwijfeld of ze wel of niet op reis zouden gaan. Ze hadden natuurlijk best wel even kunnen wachten totdat er nieuws was gekomen over een nieuw geboren koning. En als ze dachten van hij is inderdaad echt geboren, we gaan nu pas op reis. Nee, deze mannen hebben hun spullen ingepakt en ze zijn op reis gegaan. Helemaal vanuit Babylon naar Jeruzalem. In die ster die ze hebben gezien, zagen zij dat de koning van de Joden geboren zou worden. Niet een koning, maar ze zeggen het, de koning van de Joden. En dat is toch heerlijk, gemeente, dat God deze magiërs, deze mannen, juist roept in dat waar zij heel goed in waren. Op de manier waarin zij dagelijks bezig waren. God kwam op dit moment nog helemaal niet met een Bijbeltekst bij hen, waardoor ze wisten dat ze naar Israël moesten gaan. Nee, hij roept ze uit hun vaderland, het land waar de zon dus ook een ster opkomt. En deze mannen weten het zeker. De koning van de Joden is geboren. En valt het u ook op bij het lezen dat ze niet tegen Herodes, de koning in wiens paleis ze straks zijn, zeggen de geboren koning van Israël. Nee, ze zeggen heel specifiek de geboren koning van de Joden. En dat durven ze hier in onze tekst dus te zeggen tegen een niet-Joodse koning. Dat ze de koning van de Joden zoeken. Dat ze hem zoeken om hem te aanbidden. Ik lees hier nergens in dit hoofdstuk dat ze ook maar één knieval hebben gemaakt voor koning Herodes. De magiërs zeggen tegen hem, in de stad bedoel ik, we hebben zijn ster gezien. Een specifieke ster die aangeeft dat de koning van de Joden geboren is. En omdat het de ster van Jezus is, moet het dus een wonderbaarlijk bijzonder hemels licht geweest zijn. En nu zijn er, ik ga dat niet heel lang behandelen hoor, er zijn in de loop van de tijd al heel veel verklaringen geweest voor deze ster. Zo zou het bijvoorbeeld, de meeste commentaren zeggen dat, zo zou het de combinatie geweest kunnen zijn van de planeten Jupiter en Saturnus. En dat hebben ze even teruggerekend en dan komen ze ertoe dat de planeten in het jaar 7 of 6 voor Christus tegelijk aan de hemel stonden. En de magiërs als kenners van de sterren zouden daarin dan hebben gezien dat de koning van de Joden geboren is. Want de planeet Jupiter is de koninklijke planeet. En de planeet Saturnus is de ster van de zaterdag, wat natuurlijk voor de Joden de belangrijkste dag van de week is. En omdat deze twee planeten dus dicht bij elkaar aan de hemel staan, moest dan wel in het land van de Sabbat, Israël dus, een koning geboren zijn. Een prachtige verklaring, toch? Maar ik zeg u eerlijk, ik denk met onze tekst niet houdbaar. En ik zal dat ook uitleggen. In vers 2 stellen de magiërs dat zij de ster hebben gezien in hun vaderland, in het oosten. En dat zou dan het moment moeten zijn geweest dat die twee planeten, niet eens sterren, dicht bij elkaar stonden. Maar u weet ook dat die hemellichamen, net als de aarde, om de zon bewegen. Op het moment dat deze magiërs op reis zijn gegaan, zijn die twee hemellichamen, die twee planeten, ook weer uit elkaar gegaan. Maar, zodra de magiërs het paleis verlaten hebben, laat de Heilige Geest Matthäus in vers 9 opschrijven, en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Nog geen 2 maanden, daar kom ik straks nog op terug, later zien de magiërs weer die ster verschijnen. Matthäus schrijft niet over een ster, maar over de ster die zij in het oosten hadden gezien. En dat kunnen dan, u begrijpt het wel, nooit meer deze twee planeten geweest zijn. We weten namelijk dat deze twee planeten maar heel zelden dicht bij elkaar staan. Eigenlijk maar eens in de 20 jaar. En zelfs dan staan die planeten nog niet heel erg dicht bij elkaar, vanuit de aarde gezien. De laatste keer dat ze heel dicht bij elkaar stonden, was in het jaar 1226. Oftewel al 798 jaar geleden. Dit laat dus wel zien dat er met deze ster echt iets bijzonders aan de hand is. Ze noemen het echt de ster van de koning van de Joden. Want in principe zou dat, als die planeten niet meer dicht bij elkaar staan, niet meer de ster van de koning van de Joden zijn. Het zouden weer gewoon planeten zijn. En we moeten denk ik hierin zoeken. God is de schepper van hemel en van aarde. We lezen het in Genesis 1 vers 4. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en van jaren. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht, de zon, om de dag te beheersen. En het kleine licht, de maan, om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En die sterren zijn voor Abraham het teken geweest dat hij een talrijk nageslacht zou krijgen. Uit hem zal straks de Messias geboren worden. En God zal dan een ster in Jacob opdoen gaan. En die ster is opgegaan. Jezus Christus is geboren. En de magiërs zijn gekomen omdat ze zijn ster hebben gezien. Een ster die eigenlijk voor ons nu niet te verklaren is. Het is een goddelijke epifanie, een goddelijke verschijning. Matthäus zelf geeft er ook helemaal geen verklaring voor. Alleen dat het een ster is die God heeft gebruikt om deze mannen bij zijn zoon te brengen. Al zijn ze natuurlijk nog niet onderweg naar de goede plek. Want ze komen in vers 1 eerst nog in de stad Jeruzalem aan. Omdat ze dachten dat die koning wel in het machtscentrum van Israël geboren moest worden. Het betekent dus ook dat ze de ster die ze hadden gezien niet meer zien. Die hen niet heeft geleid. Ik kwam dat in sommige kinderbijbels toch ook nog wel tegen. Dat de ster vanuit Babylon hen voorging tot aan de stad Jeruzalem. Maar ik lees daar in deze tekst niks van. Ze zeggen wel, we hebben hem gezien en straks zien ze hem weer. Maar dan hebben we toch wel een probleem. Want als ze in Jeruzalem aankomen, komen ze dan toch niet, ook niet op de verkeerde plek. Nee, ook hiermee wil God zijn wil uitvoeren. En zijn belofte tot vervulling laten komen. Want, we hebben het met elkaar gelezen. Die laatste 3 versen ga ik niet heel uitgebreid op in hoor. Maar zijn zoon moest nog vluchten naar Egypte. En als de magiërs het paleis verlaten, vers 9, dan is daar dus weer diezelfde ster zichtbaar die zij in het oosten hadden gezien. En hij ging er nu voor totdat hij boven de plaats kwam waar het kind was. Diezelfde ster wijst de magiërs de weg. Ook al weten ze eigenlijk al, volgens vers 9, precies waar ze naartoe moeten. Maar de ster wijst hen de weg en brengt hen naar de exacte locatie waar het kind Jezus is. En pas hier wordt de ster die zij zagen ook echt een leidende ster. Een uniek bewegende ster die precies tot stilstand kwam boven de plek waar Jezus op dat moment was. En die ster was weer zo bijzonder dat de magiërs dolgelukkig worden. Matteüs beschrijft in onze tekst een combinatie van woorden met een combinatie van woorden hun blijdschap. Een verheuging met zeer grote vreugde. Waarom zijn ze eigenlijk zo blij? Waarom zijn ze eigenlijk, zo kun je het ook vertellen, mega blij? Ze wisten toch waar ze naartoe moesten? De plek was hun toch aangewezen, Bethlehem. Ik heb het al in een eerdere preek aangehaald, het was niet zo'n heel groot dorp. Waarschijnlijk maar 50 gezinnen. Als je daar één keer vraagt, is hier een baby geboren, kunnen ze er misschien wel een huis of twee aanwijzen. En toch, deze mannen, deze magiërs zijn dolblij dat ze die ster zien. En ik denk dat ze zo blij zijn, omdat ze nu het einddoel van hun reis zien. Die ster wijst de plek aan waar ze moeten zijn. Na dagen reizen komen ze aan, nog een paar tellen. En ze zullen daar de koning van de Joden zien, om hem te aanbidden. Gemeente, ik hoop dat wij ook zo blij zijn. Nu we weten dat we in het einde van de tijden leven. Dat het einddoel in zicht is. Dat we die geboren koning uit de hemel mogen verwachten. Dat we mogen uitzien naar zijn eeuwige regering als de zoon van David. En voor eeuwig de koning over gans Israël zal zijn. Wij hebben geen ster die ons de weg wijst. Maar wij hebben de Bijbel die ons de weg wijst. Wij mogen de woorden van Jezus tot ons nemen uit het evangelie van Matteüs. Die spreekt over het koninkrijk van God. Wij mogen wekelijks de preken horen waarin ons de weg wordt aangewezen. De weg door het leven. De weg naar God. De weg naar het bruiloft, naar de bruiloft van het Lam. De weg naar het leven met Christus. Dat wij ons ook daarin dagelijks met grote vreugde verheugen en heel blij zijn en dankbaar om hem te mogen ontmoeten. Meer van hem te mogen ontdekken. Ook in de schrift. En gemeente, als de ster stilstaat, dan weten de magiërs dus waar ze moeten zijn. Want vers 11 vervolgt, en toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria zijn moeder en zij vielen neer en aanbaden het. Ik zou ook nu eerlijk zijn. Toen ik een aantal jaar geleden een Bijbelvertelling moest houden over deze geschiedenis van de magiërs, toen heb ik verteld dat die magiërs naar Nazareth gingen. Niet naar Bethlehem. Dat was toen nog een uitgebreid onderzoek van Lucas 2. Waarin staat dat ze vertrokken naar Galilea. Maar de afgelopen weken, juist door het voorbereiden van deze preek en na het lezen van de teksten en de commentaren, ben ik daar toch wat anders over gaan denken. Ik hoop dat ik u daar ook weer wat blij mee maak. Dat u niet een preek krijgt van, ik ga toch uitleggen waarom Nazareth. Maar ik ga uitleggen waarom Bethlehem. Want ik geloof dat Jezus en Maria nog in Bethlehem waren. Matteüs schrijft, en toen zij in het huis kwamen, gemeente, ik durf vanmorgen wel te stellen dat dit het precies dezelfde plek is als waar Jezus geboren is. Hoe ik daarbij kom, ik heb daar een drietal redenen voor. Allereerst lezen we nergens in de evangelie, mag na kerst hè, dat Jezus in een stal geboren is. We lezen alleen in Lucas 2 dat Jezus in een kribbe, een voerbak, werd gelegd. Maar in een huis uit die tijd bevonden de kribben zich niet in een apart gebouw. Maar die kribben die lagen aan de rand van een lager gelegen gedeelte het, aan de rand van het verhoogde woongedeelte van het gezin, dus in een lager gelegen deel. En de dieren die het gezin had, die konden dan 's nachts in het lager gelegen gedeelte makkelijk bij de kribbe. En deze ruimte was waarschijnlijk tijdens Jezus' geboorte dus nog niet bezet, zodat Jozef en Maria deze ruimte konden gebruiken. En vervolgens konden ze dan, wel wellicht, in dat huis blijven. Want Matthäus noemt het het huis. Iedereen kon weten welk huis dit was. Hij hoefde daar helemaal niks meer over op te schrijven. En ten tweede, die reis van de magiërs naar Jeruzalem en Bethlehem. Alle commentaren die ik heb gelezen zijn het er wel ongeveer over eens dat dit een reis is geweest van 40 dagen. Volgens Google Maps in onze tijd zou het nu 33 dagen zijn en ongeveer 1153 kilometer. En dan ga ik even uit van 8 uur reizen per dag. Die tijd was natuurlijk nog wat moeilijker. Waarom zeg ik dit nou eigenlijk? Nou, in Lucas 2, vers 22 lezen we: en toen de dagen van haar, Maria, reiniging, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. En die dagen van de reiniging, die slaan op Leviticus 12. De wetten voor de reiniging van de kraamvrouwen. 7 dagen was een vrouw in die tijd onrein naar het bevallen van een jongetje. Zij mocht dan echt nergens heen. Vervolgens, zo gaat de tekst verder, vervolgens moet zij 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Alles niet wat heilig is, of niets wat heilig is, mag ze aanraken. En ze mag niet naar het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. 7 dagen onrein en nog 33. 7 plus 33 is 40. 40 dagen reizen voor de magiërs op het moment dat ze die ster zagen. 40 dagen onrein voor Maria. Pas na 40 dagen mocht zij in de tempel komen. Want dat is het vervolg van die tekst. Als ze dan weer die 40 dagen voorbij zijn, dan mag ze naar de tempel om weer rein verklaard te worden. En is dat ook het moment dat ze het kindje aan God mogen voorstellen, mogen laten zien. Dus het lijkt dan logisch als Jozef en Maria pas na het tempelbezoek weer zouden terugkeren naar Nazareth. Want reizen met een baby in die tijd was geen pretje. Er waren natuurlijk nog geen asfaltwegen. En het zou voor hun dan enkele reis al 7 dagen hebben gekost. Met andere woorden, 2 weken heen en weer terug. Niet te doen in die tijd. Ze bleven in Bethlehem totdat ze in de tempel geweest waren. En door Gods leiding kwamen de magiërs dan ook rond die tijd in Bethlehem aan, waar ze het kind vonden met Maria, zijn moeder. Ze zagen daar eerst het kind en daarna ook zijn moeder. Heerlijk toch? Eerst zien op de Messias en daarna op de rest. Maria valt weg en Jozef voor helemaal. Hier in de tekst lezen we nog niet pas een stukje verderop. Het zicht is echt enkel nog op het kind. Ik zou 3 dingen noemen. Het derde, het schrijven over het kind. Wij hebben dit in het Nederlands over een baby, een dreumes, een kleuter, een peuter, een kleuter en een schoolkind. In het Grieks hebben we daar 3 woorden voor. Een baby, een zoogkind en een kind. De herders uit Lucas 2 waren de eerste. En Lucas schrijft daarover, ze kwamen bij de baby. Simeon in Lucas 2 vers 27 hield het zoogkind vast. En over het kind wordt pas gesproken in het Grieks als Jezus 12 jaar oud is. Dan zijn die 3 woorden, verschillende woorden voorbijgekomen. En een zoogkind was in die tijd oorspronkelijk een kind tussen de 0 en de 1 jaar. En het is daarom wel opvallend dat Herodes later tot 2 jaar alle kinderen laat doden. Hij wilde blijkbaar geen enkel risico nemen. Dit even als een stukje schrift met schrift vergelijken, zoals dat dan heet. Maar eigenlijk ook iets wat ook in het paleis werd gedaan. Daar staan we stil bij ons derde punt, een Bijbeltekst. Als de magiërs in Jeruzalem zijn aangekomen, dan vragen ze daar waar aan het volk waar de koning, geboren koning van de Joden is. En vers 3 maakt duidelijk dat de stad Jeruzalem van die boodschap die zij er brengen enorm schrikt. Als een lopend vuurtje zal door de hele stad zijn gegaan dat er mensen vragen naar een pasgeboren koning. En dan ook nog eens een koning van de Joden. Want de mensen in die stad die kenden al wel de reputatie van Herodes. Herodes was een soort psychopaat die altijd bang van was dat anderen zijn troon probeerden te grijpen. Hij heeft bijvoorbeeld zijn eigen vrouw weggestuurd of laten doden, evenals een aantal kinderen. En de mensen in de stad waren bang dat deze boodschap dan ook gevolgen voor hen zou hebben. Een boze en een bedreigde Herodes was namelijk een gevaar voor iedereen om zich heen. Dat laat het volgende stuk in onze tekst al zien, met de kindermoord van Bethlehem. Maar Matthäus, hij laat met deze één regel ook zien hoe het in de toekomst zal gaan tussen het volk en de koning van de Joden. Want we kennen het, hè? In Matthäus 27 lezen we over de reacties van het volk van Jeruzalem als Jezus voor Pilatus staat. De overpriesters en de oudsten halen daar de menigte over om te kiezen voor Abbas, voor Barabbas, en om Jezus te laten kruisigen. En daar roept dan het hele volk, laat hem gekruisigd worden. En dan die uitspraak, hè? En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Het volk is bang voor een opstand. Het volk is bang voor de leiders. En al die tientallen jaren, die 33 jaar, gaat die angst door. Laten ze zich niet overhalen om te kiezen voor de fariseeën, schriftgeleerden. Ofwel te kiezen voor de fariseeën, de schriftgeleerden, de oversten en de Romeinse overheersers. En de verwarde koning Herodes hoort dit verslag. En hij laat gelijk de overpriesters en de schriftgeleerden komen. Hij roept eigenlijk en letterlijk een synagoge bij elkaar. Hij roept hier het Sanhedrin bij elkaar. En die wetsgeleerden en die oudsten, die moeten Herodes gaan helpen. Hij vraagt eigenlijk letterlijk aan deze mannen, aan deze mensen, waar de Messias geboren is. En gemeente, dat vind ik opvallend. Want de magiërs, die vroegen, waar is de geboren koning van de Joden geboren? Maar Herodes, hij weet blijkbaar wel dat er een Joodse verlangen is naar de Messias, de verlosser van Israël. Want hij vraagt, waar is de Messias geboren? En onbedoeld spreekt Herodes hier dus zonder het zelf te weten al de waarheid over het Messiaschap van Jezus. Onbedoeld wijst hij hier al Jezus aan als de Christus, de gezalfde van God. Al gelooft hij niet in hem. Toch is het duidelijk hoe niet godsdienstig deze Herodes eigenlijk wel niet was. Van de herders kunnen we namelijk lezen dat zij het wel wisten waar de Christus geboren moest zijn. Want een engel zei tegen hen, hebben we net ook gehoord, dat de zaligmaker geboren is in de stad van David. En in die tijd was dat de naam voor de stad Jeruzalem. Maar er staat dat ze zeggen, laten wij dan naar Bethlehem gaan. En dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. Zij wisten het blijkbaar wel, maar Herodes niet. De schriftgeleerden en de oudsten weten het wel. Ik ben er even heel kort in. Er staat, zij zeiden tegen hem in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. Enkelvoud. Eigenlijk halen ze hier drie teksten aan. Zowel Micha 5, vers 1 tot en met 3, 2 Samuel 5, vers 2 en 1 Kronieken 11, vers 2. Dus ze noemen het waarschijnlijk niet letterlijk op uit de boekrollen. Maar Matthäus, hij verwijst hier wel naar de belofte over de komende Messias. En Matthäus laat zien dat deze Messias uit de stam van Juda kwam. En hij noemt dat in onze tekst zelfs twee keer. En dan het opvallende. De schriftgeleerden en de overpriesters, zij wisten het dus wel Misschien hebben ze ook wel met het verlangen geleefd naar de komende Messias, de verlossing van die Romeinse overheersing. Maar we lezen hier dat het hen niet in beweging brengt. En ze kunnen hier de Bijbelteksten aanhalen, maar zij reizen straks niet naar Bethlehem om Jezus te vinden of om hem te aanbidden. Deze richtingwijzer uit de schrift is geen richtingwijzer voor hen geworden. Eigenlijk maakt dat hen helemaal geen goede uitleggers van de schrift. En u? Kom jij al in beweging? En wij hebben het gebed om Jezus te zoeken. Wij kunnen in onze gebeden alles tegen God zeggen wat de nood voor ons is. Wij hoeven niet meer naar Jeruzalem of naar Bethlehem. Wij hebben de schrift die getuigt van Christus. Zoek hem daarom iedere dag in de schrift. Zoek hem in uw gebeden. Dat u niet over Jezus praat, niet over Jezus en over de Bijbel praat, maar dat u hem zoekt en hem aanbidt. En dat Herodes bang is, dat blijkt wel. Want vers 7 laat zien dat Herodes de magiërs in het geheim bij zich roept. Hij doet een soort van één-op-één gesprek met ze voeren. En ook dat laat zien hoe slecht Herodes wel niet was. Want hij zegt, ga het nauwkeurig onderzoeken. Ga heel goed kijken of dat wat in die tekst staat klopt. En als het klopt, kom dan weer bij mij terug. En dan zal ik omgaan om hem te aanbidden. Maar we kunnen ondertussen al wel snappen, Herodes wilde dat helemaal niet. Hij wilde zo snel mogelijk dit kind uit de weg helpen. En als die magiërs op reis zijn gegaan, gaat Herodes niet mee. Waarom eigenlijk niet? Als hij nu zo bang was, waarom gaat die koning Herodes dan niet zelf mee? Waarschijnlijk komt dit omdat Herodes nogal hield van undercover agenten. Dat waren een soort spionnen dus, die dan al die dingen wel in de gaten hielden. En toch, Herodes zou erachter komen dat God anders werkt dan hij wil. Niemand heeft er misschien iets van gezien. Want God geeft tot slot de magiërs een droom. Ons vierde en ons laatste punt. In vers 12 lezen we, en nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden ze langs een andere weg terug naar hun land. Niet alleen hun komen naar Jeruzalem en Bethlehem wordt bovennatuurlijk van God bestuurd, maar ook hun weg naar huis. God gebruikt zo allerlei wegwijzers om mensen bij de koning van de Joden te brengen, bij Jezus te brengen, ook in onze tijd. Niet alleen door zijn woord, maar ook in onze tijd nog, door dromen, bijvoorbeeld onder moslims. Maar wij mogen danken voor de Bijbel, die wij in zijn geheel mogen en kunnen lezen. Waaruit we mogen leren hoe wonderlijk God in het leven van mensen werkt. Hoe hij ze leidt in hun leven, hier, tot zijn zoon. En door deze droom beschermt Herodes deze magiërs ook van de koning die nu op de troon zit. En tot slot is het dus opvallend dat God dit doet via een droom. Want dromen, aan het begin van de preek al gezegd, dromen waren net als sterren voor deze magiërs een verwachte vorm van goddelijke epifanie, een goddelijke openbaring. Ook hier communiceert God dus weer op dezelfde manier die deze mannen zouden begrijpen. En ze weten dan ook dat dit een droom is waardoor God tot hen spreekt en dat ze daar naar moeten luisteren. En dat doen ze gelukkig ook, want ze keerden langs een andere weg terug naar hun land. En hoe het met hun afgelopen is, we weten het niet. Het staat niet in de tekst, maar ik kan me zo maar voorstellen dat ze weer in vreugde hun weg zijn gegaan, zoals later ook de Mormon dat zal doen. Kortom, de magiërs mochten hier door Gods richtingaanwijzers bij de koning van de Joden gebracht worden. Ze mochten hem aanbidden. Ze mochten hem geschikte koninklijke geschenken gegeven, precies zoals dat al door de profeet Jesaja was voorzegd in Jesaja 60, vers 6. En Matthäus laat in de rest van zijn geschiedenis zien dat deze geschenken, dat goud, dat wierook, dat mirra, alleen uitsluitend gebruikt werden voor offers aan God. Deze mannen mochten hem zien, die al beloofd was in de schriften. Mogen wij hem ook vandaag al zo zien? Dat het zo mag zijn, dat ook wij aan Jezus' voeten neervallen, hem zullen aanbidden, dat wij al onze aardse schatten zullen opgeven voor de hemelse schatten, dat wij het koninkrijk van God zoeken, om hem eeuwig te prijzen, te eren als koning, als priester en als profeet. Dat deze magiërs ook vanmorgen na deze preek ons tot voorbeeld zullen zijn. Dat zij op weg zijn gegaan, de schriften hebben gevolgd, Gods leiding, Gods richtingaanwijzers in hun leven hebben gezien. Dat wij ook dan in vrede mogen gaan op de weg die hij ons wijst. Ook deze week in. Dat wij zijn richtingaanwijzers zullen opmerken. Juist ook vanuit zijn woord. En ben je nog zoekend naar de weg van God? Zoek hem in je gebed. Stel jezelf open voor zijn antwoorden. En hij kan ook daar mensen in jouw omgeving voor gebruiken waar je het misschien helemaal niet verwacht. Zoals hier de overpriesters en de fariseeën. Zodat je hem in alles van je leven mag loven, prijzen en danken. En wij het lied van deze koning mogen zingen. Want zijn waarheid is hoog te loven. Hij gaat al het moois, al het schoon van de mensen ver te boven. Want hij is genadig. En hij biedt genade aan, zodat we eeuwig van God gezegend worden. Amen.